Met dat prachtige stukje uit Thessalonicense, 1 Thessalonicense 4. Waar Paulus zegt in dat 14e vers, daar waren we mee bezig. Door Jezus samen met hem meevoeren. En hoe dat precies in zijn werk gaat, dat gaat hij dan in de volgende vers nog uitleggen. Dus we gaan maar gauw verder. Want dit zeggen wij jullie in een woord van de Heer. Dus Paulus had daar specifiek een woord van de Heer voor ontvangen. Dat wij, de levenden die overblijven tot de aanwezigheid van de Heer, in geen geval uitgaan voor hen die ter ruste zijn gelegd. En hier gebruikt hij opnieuw die bekende uitdrukking, de aanwezigheid van de Heer, die hij dus in de voorgaande hoofdstukken ook al gebruikt had. Dus daar zit natuurlijk die lijn in, hè? Maar nu gaat hij bekendmaken wat hij van de Heer zelf daarvoor speciaal ontvangen had, hè? Een woord van de Heer. Alsof de profeten zeiden in Tenach altijd, zo spreekt Yahweh, hè, zo spreekt de Heer. En dan kwam er een profetie. En dit is dan wel een hele bijzondere, want hier gaat het ook over hen die ter ruste zijn gelegd. Paulus geeft antwoord, of de Heer geeft antwoord aan die verontruste Thessalonicenzen. En dat in geen geval is ook een sterke uitdrukking. En wij, de levenden die overblijven, nou dat zijn dan al diegenen die leven op het moment dat dit gaat gebeuren. En er zijn er al talloze ontslapen heiligen, ontslapen gelovigen die nog steeds rusten, die van niets weten. En die dan op dat moment, ja op dat bijzondere moment ook gewekt worden. Hè? Want de Heer zelf, zegt Paulus, zal met een bevel, of in een bevel, met de stem van de vorst van de boodschappers en met de bazuin van God afdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. En met het afdalen, dan kon men nog even denken dat dit vervulling was van profetie uit Zacharia. Maar het ligt toch net iets anders. En de Heer zelf, dat is een bijzondere uitdrukking. De Heer zelf, daar moet je ook op letten, hè? De Heer zelf. Als je dat vergelijkt met andere vindplaatsen waar gesproken wordt over God zelf of over de Heer zelf, dan is het zo dat God zelf of de Heer zelf alleen is. Die wordt niet vergezeld door anderen. En dat kan dus hier heel goed het geval zijn. En dit is ook een hele speciale ontmoeting die gaat gebeuren, omdat de Heer komt, hè. En let ook op dat hier de titel Kyrios, Heer, wordt gebruikt, hè. De Heer komt en dan met een bevel, hè, dat is ook dat roepen. Hè, afgelopen zondag waren we bezig met woorden die een uitgang hebben waarmee een effect, waarmee een gevolg wordt aangeduid. Nou, zo'n soort woord staat hier ook, roepen, effect. En dat vertalen we dan hier met het trefwoord bevel. Maar er zit dus het woord kaleo zit daarin, hè, in dat bevel, daar zit dat roepen ook in. En met de stem van de vorst van de boodschappers. En ook daarover kun je natuurlijk denken, maar het ligt hier voor de hand, omdat deze zin begint met de Heer zelf, dat met die vorst van de boodschappers, hè, u kent dat woord wel, archangel, hè? Aartsengel vertalen we dat dan meestal, maar de vorst van de boodschappers, dat de Heer zelf is. Want er is natuurlijk maar één die de vorst van alle boodschappers is, van allegenen die een boodschap te brengen hebben. Dat is de Heer zelf natuurlijk. En met de bazuin van God, ook daarover kun je natuurlijk denken, hè? Maar hier staat in het Grieks het woord salpix. En in de Griekse vertaling van Tenach wordt dat zowel voor de shofar gebruikt, hè? Want als je een bepaalde kant op wil, dan kun je zeggen, ja, dat is de shofar, weet je wel, die ramshoorn die dan geblazen wordt. Maar het wordt ook gebruikt voor als de trompetten, als er zilveren trompetten geschal was, waarbij, zo staat het in Numeri, hè, waarbij het sein was, ja, dat is niet zo leuk om te zeggen misschien, maar het sein was voor oorlog, dat de oorlogstrompetten klonken. Maar dat waren zilveren trompetten. En ook daarvoor wordt ditzelfde Griekse woord in de Griekse vertaling van Tenach gebruikt. Dus het ligt aan jou. Het kan aan jouw eigen vooridee liggen. Als jij dit wil maken tot een gebeuren dat de Heer naar afdaalt en dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat wij dan ook op de Olijfberg zijn. Maar dan ga je dus interpreteren. Dan zeg je, ja, het is waarschijnlijk die shofar. En dan maak je het al een beetje richting. Hè? Dan ga je al een bepaalde richting op. Maar dat zou ik u dus niet willen adviseren. Hier staat wat wij dan vertalen met bazuin. En dat is een algemene term dus voor iets dat geblazen wordt. En dan kun je zeggen, ja, dat is een trompet of een... Bazuin is een soort voor... als je dat opzoekt hè, in Wikipedia, dan krijg je een plaatje te zien. Dat is een soort voorloper van de trompet en de schuiftrompet enzovoort. Ja, ik zit verder niet in de muziek, maar dat zegt men dan. Hè. Maar hier gaat het om de bazuin van God. De bazuin van God. Ook opletten, hè. Want als mensen het woord bazuin lezen, dan denken ze direct aan openbaring. Ja, ook 7 bazuinen. Maar daar heeft het niet mee te maken. Want dan krijg je, en dan zetten we 1 Korinthe 15 ernaast. Hey, u weet al hoe dat gaat. 1 Korinthe 15, de laatste bazuin, de laatste bazuinstoot. Ja, dat is misschien wel de 7e bazuin uit openbaring. Nee, nee. Waarom niet? Context. Je moet in het tekstverband kijken waar het staat. En het tekstverband in openbaring is er een van gericht. Als die bazuinen in openbaring klinken, dan is er sprake van gericht, van verontwaardiging, van toren van God. En als deze bazuin klinkt, de bazuin van God, dan gaat het niet om gericht, nee, juist om een moment van redding. Gaat het om verlossing? Gaat het om iets heel anders dan het tekstverband van openbaring? Dus dat is het probleem met ons als gelovigen. Wij lezen het woord bazuin en wij lezen het woord bazuin ook in openbaring en in 1 Korinthe 15. En dan denken we dat die Thessalonicenzen en 1 Korinthe 15, dat het ook openbaring is. Maar dat moet je niet doen, want je zit in een heel andere context. Openbaring is een boek van Israël, hè? Vrijwel van A tot... Nou, niet helemaal, maar vrijwel van A tot Z. Israël is het wat de klok slaat. En dat is het probleem. En dan krijg je dus van die hele ingewikkelde eindtijdschema's, als je die dingen dus door elkaar gaat husselen, hè? Maar dat kun je niet doen. Het gaat hier om de bazuin van God. Het gaat hier niet om een boodschapper van de 7 die hier de bazuin steekt. Nee, het gaat hier om de vorst van de boodschappers. Dat is ook een groot verschil met openbaring. Dus daar moet je allemaal op letten. Hè? Met, ja, bijbelstudie is wel moeilijk. Bijbel is wel moeilijk. Hè? Bijbel is ook, Bijbel is heel fijn om te lezen natuurlijk. Natuurlijk is de Bijbel fijn om te lezen. Maar wil je verder komen in de kennis van God, dan zul je toch die Bijbel moeten bestuderen. Want dat is toch wat de Heer ons zegt, hè? Onderzoek de schriften. Zei die notabene tegen de schriftgeleerden en fariseeën van zijn dagen. Hè? Johannes 5, hè? Onderzoekt de schriften. Dus dat is voor ons natuurlijk als gelovigen, ja. Als je de Bijbel hebt, ja, wat doe je ermee? Nou, onderzoeken, luisteren, studeren, erin kijken. Naslagwerken zijn er genoeg, waarin je dingen kan opzoeken. En dan ga je gaandeweg ontdekken, ja, in welk tekstverband staat dit? Even eromheen lezen. Ja, dan wordt het wel duidelijker waar het om gaat. Om dit gebeuren is niet het gebeuren van openbaring. Dat blijkt uit alle details die Paulus hier opschrijft. En het is ook hier een uniek woord van de Heer. De doden in Christus zullen eerst opstaan, zegt hij hier. Hè? De doden in Christus staan eerst op. En we hebben net al gezien bij de verwachting van Israël, dat als de Heer komt, zet hij zijn voeten op de Olijfberg. En pas 75 dagen daarna heb je de opstanding van de rechtvaardigen. Daar zit dus tijd tussen. Terwijl hier staat, de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daar zit dus geen 75 dagen tussen. Nee, dat is op hetzelfde gebeuren. Dezelfde dag. Dat is wat de Heer zal doen, hè? Hij zal afdalen van de hemel. En vervolgens zullen wij de levenden die overblijven, gelijktijdig, samen, en dat is dus ook anders dan bij Israël, hè? Gelijktijdig, samen. Dat zijn maar twee hele kleine woordjes in het Grieks, van in totaal 7 letters, 4 en 3 letters, maar ze zijn o zo belangrijk hier. Gelijktijdig, samen. We zullen als één geheel, de gestorven in Christus die dan opstaan, want de Heer roept, zijn stem wordt gehoord. Het is de stem van de vorst van de engelen. De stem die ooit destijds ook zei, Lazarus, hierheen eruit. En Lazarus, ja, die kon niet anders. Die moest uitkomen toen. En zo zal het ook zijn met al die leden van het lichaam van Christus. Die zullen die, ook de overledenen, ja, hoe God dat doet technisch, ja, dat weten we niet, hè. Maar de Heer zal roepen en dan komen ze er allemaal uit. Dan zullen ze er allemaal weer zijn en het zal één geheel zijn. Allemaal gelijktijdig samen. Al die leden van het lichaam van Christus. Gelijktijdig samen. Dat lijkt in het Nederlands overdreven. Maar het staat er natuurlijk wel heel bewust zo in het Grieks, hè. Gelijktijdig en tezamen. Met elkaar en met de Heer zullen we zijn. Met hen weggerukt worden in wolken. En tot een ontmoeting, hè, letterlijk staat er dan, van de Heer in de lucht. Hè, is het even, er staat een tweede naam van, hè. De ontmoeting van de Heer in de lucht. Dus de Heer daalt af, maar hij zet hier zijn voeten niet op de Olijfberg. Maar hij daalt af tot ergens in de lucht. Daar blijft hij. En daar rukt hij ons weg, hè. Dat woord harpazo, wat hier staat, dat wijst op een heel snel weggrissen. Vlak voor het naderende gevaar, om het zo maar te zeggen. Vlak voor die verontwaardiging die los gaat breken. Vlak voor die toren. Wij worden weggerukt in wolken. Ja. En we lopen natuurlijk altijd aan tegen die vertalingen. Want de vertalingen die zeggen dat wij de Heere tegemoet gaan. Nou, dat staat hier helemaal niet. Dat staat hier niet. Wij gaan niet de Heer tegemoet. Nee. Wij worden weggerukt. Niet wij zijn actief en gaan naar boven, hoe we dat dan ook maar kunnen doen, want dat kan helemaal niet. Dus het is onmogelijk, zoals het vertaald is. Wij de Heer tegemoet? Wel nee, wij gaan niet uit de Heer tegemoet. Nee, de Heer komt en hij gericht ons weg. Hij rukt ons weg van de aarde. Wij gaan niet zelf omhoog. Altijd als het gelezen wordt, denk ik, mensen, jullie horen het nu niet goed wat er eigenlijk staat. Wij worden weggerukt. Wij zijn daarin passief. Het is toch onmogelijk dat wij onszelf kunnen verheffen van de aarde? Kan toch niet? Wij worden weggerukt in wolken. Ja, daar kun je ook over discussiëren natuurlijk, die wolken. Daar kun je daar weer hele verhalen en verhandelingen over houden. Maar waarom niet gewoon wolken van gelovigen? Als u een zwerm vogels ziet vliegen, dan is dat toch ook een wolk? Nou, een zwerm, hele zwerm gelovigen, dat zijn toch, en er zijn er heel veel. En ja, ik denk positief, dus ik denk dat er meer zijn dan we denken. Maar wolken, in wolken van gelovigen, een hele grote groep. Die worden weggerukt. En dan ben je gelijk af, hè? Als je het zo leest, zo zorgvuldig kan lezen zoals het in de grondtekst hier staat. Dan ben je gelijk helemaal verlost van al die gedachten van, ja, vroeger kwam er ook een generaal en als die dan gewonnen had, dan ging de hele stad, die ging uit de generaal tegemoet en die haalde hem de stad in. En dan past men dan toe op dat wij dan omhoog gaan en halen we de Heer in en dan komen wij met z'n allen terug op de Olijfberg. Daar ben je dan vanaf, van die gedachten. Want dat staat hier helemaal niet. Kijk, dat is, je moet ook dan in je denken over de schrift en in je uitleggen en hoe je dat verstaat. Dan is het best wel nuttig als je weet hebt van de culturele omstandigheden. Maar je moet die cultuur en de dingen hoe die gingen in die tijd, moet je niet op de schrift leggen. En daardoor ga je de schrift anders uitleggen dan dat die bedoeld is. Want de schrift legt zichzelf uit. Dat is het punt, hè. Je moet, als je de schrift wil uitleggen, in de context lezen en schrift met schrift vergelijken. Waar wordt een woord gebruikt in welke contexten? Dan krijgt het de Bijbelse betekenis. Dus je moet niet de culturele betekenis er overheen gaan leggen. En dat gebeurt wel. En dan kom je op een ander spoor. Dat is punt, hè. En u weet waar, nou goed, dat het altijd gaat om het woord. Altijd moet het woord ter discussie gesteld worden. Het woord is, ja, dat staat er wel, maar het betekent wat anders. En je moet het anders opvatten. Ja, u kent het allemaal wel. Dat heeft u wel vaker gehoord. Maar dat is het probleem, hè. Het is de ontmoeting van de Heer, waar? Niet op de Olijfberg, want dan staat hij niet, in de lucht. Dat is wat hier staat. Dat is nauwkeurig volgen wat de schrift zegt. En dan staat er ook, en zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Ja, en dat is voor iemand die zelf daarover nadenkt, ja, die zegt natuurlijk van ja... Zou dat nou echt zo gaan? Nou ja, goed, de Heer kan dat doen. Zou voor God iets te wonderlijk zijn? Nee, toch? Als je nadenkt over de schepping. Er is over nagedacht, schepping. Dat is te wonderlijk, hè? Dat kunnen wij niet bedenken, hoor. Hoe God alles gemaakt heeft en alle soorten en alle... tot macro- en microniveau. Dat kunnen wij niet, dat kunnen mensen niet maken. Absoluut niet. Het zou voor God iets te wonderlijk zijn. Nee, tuurlijk niet. Zo zullen we altijd samen met de Heer zijn. En moet, ja, het voert misschien iets te ver om 1 Korinthe 15... In 1 Korinthe 15 wordt natuurlijk gezegd dat wij daartoe veranderd zullen worden. En dat we niet langer een zielslichaam zullen hebben, maar een geestelijk lichaam. Geen zielslichaam, maar een geestelijk lichaam. En zo dat geestelijke, dat hemelse lichaam waarin we dan zullen zijn, dan zijn we ook in staat om hem te ontmoeten in de lucht. En dan zijn we ook in staat om ons daar te bewegen, los van de aarde. Dan zijn we niet langer gebonden aan de invloeden van de aarde in de zin van wat wij noemen zwaartekracht. Dat soort zaken, daar zijn we dan niet langer aan gebonden. Net zoals de Heer dat zelf niet was. Hij was toch in de opperzaal op zijn opstandingsdag ineens te midden van zijn discipelen. Hij was daar gewoon ineens. En wij vragen ons dan technisch af, hoe doet hij dat? Ja, dat is nou een andere dimensie. Dat is nou de dimensie van God. Dat is de dimensie die buiten onze driedimensionale werkelijkheid gaat. En dat gaat veel hoger en veel verder dan wij vermoeden. Zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Hè, op een hele bijzondere wijze zal Hij ons daar vergaderen, verzamelen. En Paulus noemt dat ook heel mooi in zijn tweede brief, de opzameling. Hè, de episynagoge is dit, hè, de opzameling, de opverzameling van ons als gelovigen. Dit is onze verwachting. Dit is de ene verwachting van het lichaam van Christus. Hè, want als we het vanavond hebben over die ene verwachting van onze roeping, dan is dat dit. Anders is er niet. Maar wij zijn er blij mee. En zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. En wij als aardse mensen proberen ons dan altijd voor te stellen hoe dat dan zal zijn. We zullen altijd samen met de Heer zijn. Hoe zal dat dan zijn? Met andere woorden, wij denken dan weer even gelijk driedimensionaal. Zijn we dan in de hemel of zijn we bij gelegenheid ook op aarde? Of zijn we met de Heer, als de Heer op aarde is, als koning, zijn we dan ook op aarde? Dus dan, u merkt het, hè? Wij denken dan gelijk weer in driedimensionale dingen, zoals we hier aan de aarde gebonden zijn. En dat willen we projecteren op hoe het later zal zijn, straks. Maar dat kunnen we niet. En dan zeggen veel mensen, ja, dat is voor mij veel te abstract. Je bent bezig met Grieks denken en dat soort dingen, hè, krijg je dan te horen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. De Heer bepaalt dat. En de Heer heeft ook een geweldige toekomst ons voor ogen gesteld. Dat we daadwerkelijk heel actief bezig zullen zijn in de komende tijden. Anders dan Israël. En Paulus die zegt dat heel, heel mooi hier in dezelfde Efezebrief, wat we net al even memoreerden. Wij die een voorverwachting hebben in de Christus. Er staat, in wezen staat daar een, even Nederlands gesproken, een voltooid verleden tijd. En dat wil zeggen dat wij nu in een toestand zijn, als gelovigen, van een voorverwachting. Ja, voorverwachting ten opzichte van wat? Nou, Israël natuurlijk. Wij hebben een eerdere verwachting dan Israël. Want daar gaat het in die Efezebrief natuurlijk over. Die twee groepen en de verhouding tussen het gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de natie. Als het gaat om een eerdere verwachting, heeft dat te maken met die verwachting van Israël. Een voorverwachting. Het lichaam van Christus. Nou, u ziet het hier op een heel eenvoudig tijdbalkje. En dan worden wij weggenomen van de aarde. En dan komt de 70ste week van Daniël. Met de grote verdrukking daarin van 3,5 jaar. En dan daarna is de wederkomst van de Zoon des Mensen. En daar kun je natuurlijk ook over denken. Hoe dat dan zal zijn. Of wie daar dan bij zullen zijn als hij komt. We kunnen ook letten, mede hier in verband hiermee, zou ik voor uw gedachten daarover willen aangeven, dat hier altijd gesproken wordt over deze wederkomst, als de Heer dat zelf bespreekt, dat hij dan spreekt over de Zoon des Mensen zal komen. De Zoon van Adam, de Zoon des Mensen. En bij ons, in Thessalonicenzen hebben we gelezen dat de Heer, de Kurios, komt. Dat is een andere titel. Moet je opletten. Want het zijn twee verschillende gebeurtenissen. Op het moment dat wij weggerukt worden, en we zien hier op het tijdbalkje, laten we maar zeggen, ruim 7 jaar later, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg, de komst van de Zoon des Mensen. Dat zijn twee komsten in feite. Alleen het ene is in de lucht voor ons. Dan zet hij zijn voeten nog niet op de aarde. En bij de tweede zet hij zijn voeten wel op de aarde. Dan komt hij op de Olijfberg. Allebei wordt ook genoemd de aanwezigheid van de Heer. Dat is voor mensen ook vaak weer verwarrend. Dat voor allebei die komsten wordt het woord parousia gebruikt. Is ook weer verwarrend, hè? Maar het een is de aanwezigheid van hem in de lucht. En de andere is de aanwezigheid van hem op aarde voor zijn volk Israël. Het zijn twee verschillende aanwezigheden, om het zo maar te zeggen. En dan gaat hij zijn... Op het moment dat hij komt, komt hij natuurlijk als koning. En dan zal hij ook, begint ook direct het koninkrijk. Hè? Als de koning daar is, dan is ook het koninkrijk begonnen voor Israël. De wederkomst van de zoon des mensen. Nou, en dat zal met allerlei grote bazuingeschal. En dan zal het teken van de zoon des mensen in de hemel te zien zijn. Bliksemschichten en natuurlijk allerlei gerichten. Dat zal heel goed te zien zijn en heel duidelijk voor iedereen als hij komt. Maar als hij komt voor ons, dan komt hij als het ware in het geheim. Dat onttrekt zich aan de meeste mensen aan hun waarneming. Dat past ook bij deze tijd, het beheer van het geheimenis. Dat is als het ware een geheime komst waarbij wij ineens weg zijn. En vergist u zich niet, de andere kant in de geestelijke wereld weet dat hoor, dat dit gaat gebeuren. Die houden daar rekening mee. Vergist u zich niet, hè? De duisternis die weet van deze dingen, die wachten daar in feite op. 1000 jaren, dan komt de nieuwe schepping. Nou, dat is dan de volgorde in tijd, hè? En dan komt God alles in allen. Maar het gaat erom voor ons, onze verwachting. Wij hebben een voorverwachting in de Christus. Een eerdere verwachting dan Israël. En als de Heer dan komt, dan wordt gezegd, bijvoorbeeld Zacharia hier, en van voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, ik heb maar even één stukje tekst eruit genomen deze keer, de koning van Juda en Jahwe, mijn Elohim, zal komen en al de heiligen met hem. Wie zijn die heiligen? Dan wordt er gezegd, nogal eens, door uitleggers, dat zijn wij. Maar ja, of dat zo is, ik weet het niet. Ik weet niet of dat zo is. Je kunt je afvragen, zomaar wat vragen daarbij, hè? Je kunt je afvragen, past het bij onze bediening? Als wij erbij zullen zijn. Want de Heer Jezus zegt, dit tekst heb ik eronder erbij gezet, Matthäus 16, vers 27, want de Zoon des Mensen zou komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn boodschappers, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dus als hij komt met een hele serie boodschappers erbij, dan komt hij om gericht te oefenen, om de mensen te vergelden naar hun daden. En dit is die komst, hè, in de heerlijkheid van zijn Vader. Dit is die komst op de olijf, als hij zijn voeten zet op de Olijfberg. Is aan ons de bediening gegeven om gericht te houden? Zomaar een vraag, hè? Ik denk dat het woord van de verzoening heeft Vader in ons gelegd. Wij spreken het woord van verzoening, van vrede. Wij zijn juist als ambassadeurs weggehaald van deze aarde, omdat de verontwaardiging moest komen. En dan moeten eerst de vredesambassadeurs, de vredesteken, dat moet eerst weg zijn. En dan gaat de Heer gericht houden hier over deze, eerst over Israël en daarna over de volkeren. Is dat onze bediening? Ik zou zeggen, het lijkt mij niet. Wij hebben een bediening van vrede, van verzoening voor de wereld. Dus even voor u om over na te denken. En Judas, daar staat ook een tekst in die ook in die richting wijst, als die twee die ik net aan u heb voorgelezen. Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd toen hij zei, zie, de Heer kwam te midden van zijn 10.000, te midden van 10.000 van zijn heiligen, om over allen te richten en alle oneerbiedigen onder hen terecht te wijzen, voor al de oneerbiedige daden waarin zij oneerbiedig zijn, en voor al de harde woorden die oneerbiedige zondaars tegen hem spreken. Dus hier zien we dat als hij komt, wat door Henoch dan geprofeteerd is, de zevende vanaf Adam, als de Heer komt, is dat om gericht te oefenen over al die oneerbiedigen, over al die zondaars. En dat zal hij doen als hij komt. En ook hierbij kun je afvragen, ja, die 10.000 van zijn heiligen, is dat dan een delegatie van het lichaam van Christus? Of zijn dat anderen? Worden anderen bedoeld met die heiligen? Nou, dat kun je afvragen natuurlijk. Als je de context leest, kun je toch sterk afvragen of het hier dan ook over ons gaat. Of over hemelse boodschappers. En waartoe is dat? Waartoe, en dan keren we even terug naar 1 Thessalonicenzen 4. Waartoe worden wij van de aarde weggerukt? Waarom doet de Heer dat? Nou, dat hebben we gelezen met elkaar in het verleden. Maar ik denk dat u dat wel vaker leest. In Efeze 2, daar staat: God wekt ons samen op en zet ons samen te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Sorry. Opdat hij in de komende eonen tentoonspreidt de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Dus even voor uw gedachten. Hiervoor haalt hij ons weg van de aarde en hij heeft ons nu al geestelijk gezien daar gezet, maar straks zullen we ook lijfelijk daar zijn. Dat is onze toekomst, hè? Hij zet ons samen te midden van de hemelingen, opdat hij in de komende eonen die rijkdom van zijn genade aan die hemelingen ook door ons heen laat zien. En dan zullen wij die hemelingen gaan bereiken. Waarmee? Nou, het woord van verzoening is in ons gelegd. Dat is niet alleen om nu naar andere mensen te spreken, maar dat is ook om straks aan onze hemelspubliek die dan luistert, hemelingen die dan luisteren, om daar dan te spreken van verzoening. Van degene die zijn kostbaar bloed gaf aan het kruis, diep heeft geleden, ook voor die hemelingen, om die hemelingen tot verzoening met God te brengen. Daarvoor, en dat zullen wij ook mogen spreken aan hen. En dan zullen we aan hen mogen vertellen, nou, ons verhaal van genade. En dat kunnen we allemaal vertellen. Hoe geweldig God zijn genade ons heeft betoond. Dat kunnen we dan daar ook van getuigen. En zo, hè, als u zich dat wat beter wil voorstellen, nou zo. En dan zullen we ook die sprake hebben. Dan zullen we ook door de geest geleid kunnen spreken, communiceren. Zodat die andere hemelingen dat ook begrijpen wat we zeggen. Dan kunnen we dat overbrengen. Zou voor God iets te wonderlijk zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat dit onze bediening is. Dat hiervoor wij weggerukt zijn naar boven. Daar waar al die machten en krachten zijn. Opdat nu, en dat is al toen Paulus het schreef, hè, opdat nu, van nu af aan, bekendgemaakt wordt, dus dat is al een kleine 2000 jaar aan de gang, aan de soevereiniteiten en de gevolmachtigden te midden van de hemelingen, door de uitgeroepen gemeente, de veelvuldige wijsheid van God. Dat is ook wat door de Ecclesia, door de uitgeroepen gemeente, gedaan gaat worden. Gebeurt nu al, doordat men wel degelijk hoort en dat overbrengt, die boodschappen, maar straks zal dat in volheid zijn. Als het voltallige lichaam van Christus daar is, daar zal enorm veel van uitgaan naar die hemelse. En dat zijn, ja, we zeggen dan altijd myriaden, hè? Miljoenen, miljarden misschien. In de geldwereld spreekt men dan over triljoenen, hè? Als het over nog veel meer geld gaat. Ja, misschien zijn er wel zoveel hemelse machten en krachten, wie zal het zeggen? Zou zomaar kunnen. En dan hebben wij nog in de komende eonen heel wat te doen daar. Want Israël heeft nu eenmaal haar bediening hier op aarde. En wij boven. De veelvuldige wijsheid van God bekendmaken. En dan eindigen we met deze prachtige woorden van de apostel Paulus. Uit de 2e Timotheusbrief. Verder is voor mij de krans van gerechtigheid gereserveerd. Die de Heer, de rechtvaardige richter, mij zal uitbetalen in die dag. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning liefhebben. Dat woord gereserveerd is eigenlijk heel mooi, want Paulus gebruikt dat ook in de Colossensebrief. Als hij het heeft over onze verwachting, Colossense 1. Want we hebben het vanavond over die ene verwachting natuurlijk. Paulus die dankte zijn God en Vader horend van jullie geloof in Christus Jezus en over de liefde die jullie hebben voor al de heiligen, vanwege de verwachting voor jullie gereserveerd in de hemelen. Gebruikt Paulus nou hetzelfde woord, gereserveerd. Die geweldige verwachting, dat geloofsgoed, ons lotdeel daar, alles wat je daarmee mag bedenken, dat is voor ons gereserveerd in de hemelen. Dat is geweldig, hè? Dat heeft Vader voor ons daar als het ware weggelegd. En daar ligt het tot het moment dat wij daar zullen zijn. En dat is natuurlijk heel bijzonder, hè? Want dat we dat tegemoet gaan. En dat is wat wij horen in het woord van de waarheid van het evangelie. Dat is wat we horen in de Efezebrief. En voor Paulus was dan die krans van gerechtigheid gereserveerd, die aan hem uitbetaald zou worden. Dat is natuurlijk allemaal beeldspraak, hè? Maar die aan hem uitbetaald zou worden in die dag. Dat is de dag waar hij naar uitkeek. Dat is de dag van Christus. Dat is de dag die ingeluid wordt met de bazuin van God. Dan zullen we bij hem zijn. En dan zullen we ook uitbetaald worden, ja. Dat is natuurlijk een beeld, maar wel degelijk zullen wij dan wederbekomen, hè? Zo in een oud woord. Maar daar zullen we terug ontvangen. Daar zullen we terug ontvangen wat we door het lichaam hebben verricht. Ja, Paulus zegt dan 2 Korinthe 5, hè? Het zij goed, het zij slecht. Ja, daar staat het toch ook. Kun je toch niet, ook niet onderuit. En daar, we zullen dan uitbetaald worden in die dag, op een of andere manier. En dat is het erepodium, zeggen we altijd, hè? De Bema is het erepodium. En al wat daar uitbetaald moet worden, zal de Heer dan uitbetalen. En dat loon, dan zullen we ook nog, ik denk dat we dan, ja, heel duidelijk weten, heel goed weten, dat wij dat niet zelf, nee, dat heeft hij ook nog eens een keer door ons heen bewerkt. Want, ja, wie zijn wij? We zijn niets in onszelf. En niet alleen aan mij, en dan zegt hij, maar ook aan allen die zijn verschijning liefhebben. En zijn verschijning liefhebben, dat is daarop gericht leven. Dat is dat je leven daarop gericht is. Niet dat je allemaal compartimenten hebt in je leven van dit is voor mezelf en dat ook. En dat is voor de Heer en dat is ook voor de Heer. Nee, deze uitspraak. Zijn verschijning liefhebben betekent al dat zelf aan de kant. En het is allemaal voor hem. Het is allemaal van hem en door hem. Zijn verschijning liefhebben. Er staat hier tegenover in de tekst, staat er tegenover Demas, weet u wel? Dat weet u, hè? Demas. Demas, die had Paulus verlaten, de tegenwoordige eon liefhebbend. Zo staat er, hè? Dus hier gaat het om zijn verschijning liefhebben. En in het contrast hiermee staat Demas, die Paulus verliet uit liefde voor de tegenwoordige eon. En ja, wat dat precies inhoudt, dat kunt u, ja, dat kunnen we natuurlijk gaan invullen, maar dat weten we niet precies. Maar in ieder geval, Paulus verlaten, dat wel. En dat is wat, ja, al vroeg in het begin gebeurd is, hè? Men verliet Paulus. En aan het eind van zijn leven, waar hij hierover spreekt, had hij niet zoveel mensen meer die nog bij hem waren, letterlijk. Er waren ongetwijfeld nog anderen die hem wel volgden. Maar qua aantal was het niet zoveel meer. Als je het hebt over die beginbeweging, er ontstonden allerlei gemeentes, vele, vele mensen. Maar dat is allemaal afgekalfd. Men verliet Paulus. En dat is ook terug te leiden, dat is ook terug, hè, als je terugkijkt in de afgelopen 2000 jaar, dan kun je dat ook aanwijzen waar men Paulus verlaten heeft. En waar Paulus verlaten, natuurlijk zijn boodschap verlaten. Hè? Boodschap verlaten. Daarmee Paulus verlaten. Daar zijn hele andere dingen voor in de plaats gekomen. En daar hebben we nog steeds de erfenis van, waar we vanavond mee begonnen. Hè? Allerlei geluiden over de toekomst, over onze toekomstverwachting. En dat zijn mensen die, ja, maar altijd als mensen, ja, op een of andere manier gaan mensen dan toch daarbij weg en verlaten de boodschap van Paulus. En ja, dat is ook een moeilijke boodschap. Ja, maar allen die zijn verschijning liefhebben, hè, die zal de Heer uitbetalen in die dag. Het gaat om hem. En dat, ja, mag dat ons gebed zijn dat het in ons leven steeds meer toeneemt, hè, dat het om hem draait. En niet om andere dingen. En niet de tegenwoordige eon liefhebben. Goed, tot zover voor vanavond over die ene heerlijke verwachting die wij mogen koesteren. Zullen we de Heer daarvoor danken? Vader, we danken u dat we als over deze dingen nadenken. Dat we dan verheugd zijn omdat we heel goed beseffen, Vader, dat het alles genade is van u. Dat er niets van onszelf is, maar alles van u. Vader, dank u wel dat u in uw liefde ons dat woord steeds voorhoudt. Dat we het met elkaar mogen lezen en erover na mogen denken en onze vingeren bijhouden wat er precies staat. Dank u wel voor al die rijkdom. Dank u wel voor die heerlijke toekomst die wacht, die ene verwachting. Vader, die we mogen koesteren en waar we naar uitzien. Dat we uw zoon mogen verbeiden, die komt. Vader, dank u wel dat we zo'n unieke roeping en verwachting mogen hebben. En Vader, we bidden u dat we die verzoening, die vrede, die genade mogen uitleven naar de ander toe. Wetend dat u alleen harten kunt veranderen. En Vader, mogen wij dan misschien een instrumentje zijn in uw hand wat u kunt gebruiken. Vader, gebruikt u ons daartoe. Dank u wel dat we zo ook deze avond mochten ontvangen uit uw hand. En mogen de woorden die gesproken zijn tot opbouw zijn en tot versterking, tot bemoediging, tot vertroosting. Vader, dank u wel dat wij op dat heerlijke moment ook al onze ontslapen medegelovigen, geliefden, zullen terugzien en met elkaar verenigd zullen zijn en samen gelijktijdig u, Heer, mogen ontmoeten in de lucht. Heer, we danken u daarvoor en we danken u voor uw trouw, voor uw genade, voor uw liefde, dat u zo in ons werkt door uw geest. Vader, dank u wel dat u met hen bent die in lastige situaties zijn, het moeilijk hebben, pijn lijden, willen hen in het bijzonder nabij zijn en die kracht geven om eronder te kunnen blijven. Vader, dank u wel dat u voorziet in wat nodig is. We danken u dat u ons kent, door en door, dat u ons lief hebt. En alles, Vader, zal zijn uiteindelijk tot lof en eer van uw naam. Mag dat het zijn, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.